houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voort te zetten door met elkaar te zingen Psalm 102 en daarvan het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Het zevende van 102. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen 1 Petrus 1, waarna wij belijdenis doen des geloofs en wij zingen het derde van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Wij noemden u 1 Petrus 1, de 12 artikelen en het derde van Psalm 106.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkoren naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Terwijl gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en terwijl gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. We krijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Terwijl het openbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschorren de lenden naar uw verstands en nuchter zijnde hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aannemende persoon oordeelt, dat is iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die van de Vader overgeleverd is, maar het door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, welk wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welk hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde, broederlijke liefde. Ze hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
aan de beurt van behandeling is Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 12 en 13. En daar gaat het over de vraag, kun je nu ervan verzekerd zijn of je wel of niet uitverkoren bent? Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en de diepten Gods curieuselijk, dat betekent nieuwsgierig, om te doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het ware geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, de droefheid naar God is over de zonde en een honger en een dorst naar de gerechtigheid. In zichzelf met een geestelijke blijdschap en een heilig vermaak waarnemen. En dan 13, uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaken om zichzelf voor God te verootmoedigen en de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vurig te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, terwijl door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk, dat betekent gemakkelijk, vermetende, dus dat zij zich dat inbeelden alsof ze het al zijn, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, makkelijk daar dus over kwaadspreken, betekent dat in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. We willen samen de Heer vragen om zijn onmisbare zegen. De Heer die in de hemel woont, we hebben het samen gezongen als een gebed. Geef dat ik het goede mag zien, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen wilt toevoegen. En dat we het niet alleen maar zien op afstand alsof we een schilderij bekijken, maar dat wij door genade toch de Heilige Geest mogen ontvangen, dat Hij met zijn werkingen in onze harten bij een ieder van ons, o, sla toch niemand over, nog klein, nog groot, nog jong, nog oud, die werkingen zouden mogen zien die Gij werkt in de uitverkorenen, het goede. En Heere, dan bidden we u om de genade van de wedergeboorte, wanneer we dat nog niet hebben, dat we dat grote wonder mogen ervaren dat gij van dood levend maakt, dat gij dat stenen hart verbreekt en een vlezen hart geeft, en dat u ons leert wenen over de zonde, zodat wij ook werkelijk gaan verstaan wat het is om die droefheid naar God te kennen over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, en dat we die liefdestrekkingen mogen ervaren in het hart, waardoor er een breuk komt met de zonde en met de wereld, en dat wij waarachtig tot God bekeerd mogen worden, en dat wij ontdekt worden aan onze zonde en schuld in het licht van Gods heilig recht, en dat er in ons hart dat onderwijs mag komen, dat wij liever zouden willen dat wij ook de genade niet zouden ontvangen als uw deuden zouden gekrenkt worden. Maar dat wij ook tot onze blijdschap mogen zien dat gij nou een weg hebt uitgedacht waarin de deuden van God verheerlijkt worden en toch de genade ook geschonken kan worden. En dat is toch die weg van uw lieve Zoon. Dat gij uw Zoon gezonden hebt naar deze aarde die waarachtig mens en waarachtig God is. En die zo de deugd van uw recht heeft aanvaard en daaronder mogen buigen. En zo ons aller ongerechtigheid op zich heeft willen nemen om zo aan Gods recht te voldoen door de straf onze ongerechtigheden ook daadwerkelijk weg te dragen. En Heere, zo opent zich dan ook de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Die fontein tot vergeving van zonde. En geef toch een hongeren en een dorsten naar uw gerechtigheid. Zodat wij gaan zien dat nou de oorzaak van de eeuwige zaligheid buiten onszelf ligt in de Heer Jezus Christus. Opdat wij van u een toevluchtnemend geloof zouden mogen ontvangen. Om de toevlucht te nemen tot Christus. Om zo aan zijn voeten gebracht te mogen worden. En zo door hem zalig gemaakt te mogen worden. Dat hij zich aan ons openbaart als de zaligmaker van zondaren. En dat elke zondaar bij hem van harte welkom is. Om tot hem de toevlucht te nemen. En Heere, geef toch die geloofsoefening. Die geloofsdaad die zo onmisbaar is. Tot de zaligheid. En wat ook een wezenlijk kenmerk is van de verkiezing. Daarin komt de verkiezing toch openbaar. Als een mens zo ook aan de voeten van die gezegende van de Vader gebracht mag worden. Om dan ook daarna uit hem te leven. Om dan daarna ook door hem onderwezen te mogen worden. Als profeet in de weg der zaligheid, in die grote verborgenheid Gods. En ook door hem geleid te mogen worden als profeet in de heilgeheimen van uw woord. En ook om hem te mogen leren kennen als priester. Dat zijn zegeningen ook ons deelachtig gemaakt zouden mogen worden. En dat wij mogen zien dat hij als priester voortdurend tussen treedt. Tussen God en tussen onze ziel. En dat uw bewarende genade juist verankerd ligt in de voorbeden van die eeuwige priester. Die pleit op zijn eigen werk. En dat dat altijd verhoord wordt. Dat hoge priesterlijke gebed. Dat uw volk en kinderen ook daar een vermaak in mogen hebben. Dat gij zo staat voor uw hemelse Vader. Met al uw heerlijkheid. En ook als koning om te regeren. Door woord en geest, opdat wij onderworpen mogen worden aan u. En geleid mogen worden door u. En beschermd mogen worden door u. Want Heer, er komt zoveel op af. Dat weet u. Die driehoofdige vijand, die zullen niet ophouden om uw volk en kinderen voortdurend te bestrijden. Het zijn doodsvijanden. En we kunnen in eigen kracht niet één ogenblik staande blijven. En we smeken u daarom ook. Of gij ons de kracht wil geven om tegen de zonde te strijden. En Heere, geef ook jaloersmakende genade bij degenen die u nog niet kennen, die u nog niet vrezen. Dat wij u de Heere gaan zoeken met ingespannen krachten zoals u het toch uw geest geeft. En zoals dat openbaar komt bij degenen die u missen, die u hier nog niet kennen. En als u dat gemis werkt in het hart. Dan komt er ook daadwerkelijk een zoek naar u de Heer, een roepen naar u de Heer. Dan werkt u het gebedsleven. Dan werkt u de honger naar het woord. Dan werkt u een beliefdesbetrekking tot uw dag en tot uw volk en tot uw woord. Heer, dan komt er ook daadwerkelijk een haten en een vlieden van de zonde. En we smeken u daarom of gij dat wil geven. En zegen dan ook de middelen. Zegen de prediking. Zegen ook het catechetisch onderwijs. Het onderwijs op de vereniging en op de zondagsschool. Zegen ook de opvoeding aan onze kinderen, ook in het onderwijs. Wilt u de leerkrachten helpen om ook dat te bedenken, dat zij de grote leraar der gerechtigheid dienen te vertegenwoordigen. En geef, Heere, dat er godvrezende leerkrachten mogen zijn. En zodat ook onze kinderen identificatiefiguren zien op school. Waar ze zich aan spiegelen kunnen. We hebben dat zo nodig vandaag aan de dag, Heren. En ook op allerlei andere posten, op ons werk. En in het politieke leven. Geef dat er zulke mensen mogen zijn zoals een Daniël. Waarvan zijn collega's dachten, hoe kunnen wij hem betrappen? Hoe kunnen wij hem neerhalen? En dat ze maar één punt hadden. En dat is om hem aan te vallen in de vrezen des Heren. Heren, zulke mensen hebben we vandaag en de dag ook zo nodig. En geef dat we dat ook begeren te zijn. Ook als dominee en als kerkraadsleden. Dat kunnen wij niet vanuit onszelf. Maar zou u dat willen schenken? Opdat er zo ook nog iets uit mag gaan van al uw kinderen in het midden der gemeente van Barendrecht. We bidden u voor degenen die buiten zijn. Ontfermt u zich over hen en trek er nog eens van buitenaf naar de gemeente toe. Breng ze toch door een krachtdadige bekering onder het woord des Heren. Heren, wij bidden u of gij daartoe ook het evangelisatiewerk wil zegenen. En dat wij mogen verstaan de roeping, doe het werk van een evangelist. Dat we zelf ook zaaien. Gedenk aan allen die bijzondere noden en zorgen hebben in het midden der gemeente. Dat weet u, dat is verborgen voor de gemeente zelf. Maar voor u niet. En geef dat ze zo ook in de kerk mogen zitten. En zodat ze mogen weten dat ze bij u zijn. En dat u het oog op hen houdt. En dat u hen verzorgt en sterkt ook in de moeite, in de strijd. En in het verdriet wilt u hen troosten en helpen, o Heere. U weet wat nodig is. Denk aan degenen die een pleegkind hebben. We hebben van de week ook samen een vergadering met elkaar gehad. En wij bidden u voor de pleegouders. Wilt u hen ook sterken in die mooie taak die ze hebben. Maar denk ook aan de pleegkinderen en aan hun biologische ouders. U weet wat ook voor deze kinderen betekent om bij hun ouders vandaan gehaald te zijn. Heren, wilt gij hen troosten en sterken. En als ze onder het woord gebracht zijn, geef dan dat het woord ook in hun jonge harten geplant mag worden. We bidden u zo of gij met deze wereld wil zijn. In het bijzonder met uw volk Israël. Bescherm haar. En sta over haar op en denk nog aan uw verbond. En hoor ons gebed niet omdat wij zulks verdiend hebben. En help uw knecht. En dat om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 97 en daarvan de versen 6 en 7, en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 97, en daarvan vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. En het zevende Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. zingen wij straks na het amen van de prediking het 14e vers van Psalm 22. Eerlang gedenkt, hier aan het wereld rond haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover het blindste heidenen wonen tot hem bekeert. Het 14e vers van Psalm 22. Gemeente, er worden vanmiddag geen briefjes uitgedeeld. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat wij hier bij de uitgang van de kerk aan u, aan jou een briefje zouden geven van jij bent uitverkoren. En u bent het niet. En misschien dat jij wel zegt, mijn jongen, van dat zou makkelijk zijn. Dan wist ik tenminste waar ik aan toe was. En nou ja, als ik dan zou weten, ik ben uitverkoren, dan hoef ik verder ook eigenlijk me nergens druk om te maken, nietwaar? En als ik een ander briefje zou krijgen, dan zou ik denken van, wat doe ik hier eigenlijk nog langer? Toch? Nee, gemeente, dat doen onze Duitse vaderen niet op deze manier. Die hebben de manier van het woord. Zoals we dat samen gelezen hebben in het eerste hoofdstuk van de 1 Petrusbrief. Als Petrus dan schrijft aan de uitverkorenen Gods, zo begint hij immers met zijn brief, dan gaat hij daarna aanwijzen waaruit dat blijkt dat ze uitverkoren zijn. En u leest het thuis nog maar eens rustig erop na. Welke weldaden, welke heerlijke dingen er in hun leven gebeurd zijn. En als hij in de tweede brief dan daarop terugkomt, in 2 Petrus 1 vers 10, dan gaat hij ze aansporen met deze woorden. Benaastig u, broeders, uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult u nimmer meer struikelen. En dat is wat je eigenlijk meekrijgt in de kerk, jonge mensen. Niet een briefje, maar een aansporing. Benaastig u, broeders, zo schrijft hij. Dat woordje benaastigen, dat betekent ijverig zijn. Broeders, hij spreekt vanuit de bewogenheid, vanuit de liefde. Uw roeping en verkiezing vast te maken. Nee, hij begint dus niet met de verkiezing. Hij zegt niet van, wees nou ijverig om je verkiezing vast te maken. Dat is van Gods kant allang vast. Maar hij bekijkt het vanuit de mens. Niet om een mens aan het werk te zetten, vanuit een stuk werkheiligheid. Maar hij zegt vanuit de roeping. Benaastig u, broeders, uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Waarin dan? Vast te maken in het woord van God. Vast te stellen, te concluderen dat ik ook door genade misschien of niet misschien juist. Zeker, daar gaat het immers om. Om de zekerheid van je zaligheid, dat ik ook een uitverkorene ben. En daar gaat het over in deze twee artikelen. Hoe weet je dat nu? En kan dat dan? Kun je daar zeker van zijn? En we luisteren dan naar de verzekering van de verkiezing der genade. Verzekerd te worden van de verkiezing der genade. Twee gedachten, waardoor dan? En ten tweede, waartoe? Het is dus een belangrijk onderwerp, gemeente, voor ons allemaal persoonlijk. Dat wij erop gespitst zijn. Om zeker te weten of ik een uitverkorene ben, ja of nee. In de Rooms-Katholieke Kerk zeggen ze namelijk, nee. Nee, dat kun je nooit zeker weten. Want dat hangt af van je goede werken. Want, en ik zeg het een beetje kort door de bocht misschien, 95% is de zaligheid gegrond in de verdiensten van Christus, maar de rest moet toch wel aangevuld worden met de verdienstelijkheid van de goede werken. En dat weet je maar nooit, of je goede werken van dusdanige kwaliteit zijn dat God zegt van, nou, dat is wel een goede aanvulling. Dat weet je nooit zeker. Dat weet je nooit zeker tot aan op je sterfbed toe. En dan moet meneer pastoor komen om dan nog het laatste oliesel toe te dienen, in de hoop dat dan dat de aanvulling is. Ik heb dat wel meegemaakt toen ik in Werkendam stond. Consulent was van Poederooi en dat ik dikwijls ook naar Breda moest, naar het ziekenhuis. En daar heerste echt zo'n Roomse sfeer. En dan gebeurde dat ook, dat de Roomse priester opgeroepen werd om bij een stervende het laatste oliesel toe te dienen. Zodat die man dan op die manier hoopte dat hij dan toch nog zalig zou worden. Nee, nee, zeggen de Roomsen. Nee, zeggen de remonstranten. Nee, zegt Arminius, je kunt nooit zeker weten van je uitverkiezing. Want dat hangt heel sterk af van of je het echt ook volhoudt. Wat volhoudt? Nou, geloven. Of je echt volhardt daarin. Want je kunt op het laatst van je leven toch nog afvallen. Je kunt op het laatst van je leven nog in een hele grote zonde vallen. En dat je dan toch de conclusie moet trekken, ja, wij dachten dat hij bekeerd was, maar dat is het toch waarschijnlijk niet. Wij dachten dat hij een uitverkorene was. Maar uit alles blijkt, nu we dit meemaken met deze man, dat dat niet zo is. Maar onze Duitse vaderen die zeggen, ja, ja, je kunt echt ervan verzekerd zijn een uitverkorene te zijn. Stopt u daarover? Ben je daarmee bezig? Dat je zegt, dat zou ik ook wel willen weten. Of zit je daar helemaal niet mee vanmiddag? Dat kan natuurlijk. Dat je zegt, nou dominee, eerlijk gezegd, ik heb daar tot nu toe eigenlijk nooit geen strijd over gehad. Of ik wel of niet uitverkoren ben. Misschien dat je wel denkt, het interesseert me eigenlijk niet. Wat is dat erg als je zo zou denken? Of dat je misschien zegt dat het een vanzelfsprekendheid is. Nou schat ik zo in dat dat in onze gemeente nou niet zo leeft. Want je hebt natuurlijk in kerken een bepaalde gemeentebeschouwing. Dat het bijna een vanzelfsprekendheid is. Dat je een uitverkorene bent omdat je immers een verbondskind bent. Omdat je gedoopt bent. Maar heimelijk bij ons misschien leeft wel de gedachte van, ik zou misschien wel een uitverkorene kunnen zijn omdat ik tot nu toe nog onder het beslag van het woord van God ben gebleven. En omdat ik toch wel heel nauwgezet probeer te leven. Ja, als ik eerlijk moet zijn, dan ken ik de genade van de wedergeboorte nog niet, maar voel je? Ik top er eigenlijk niet zo erg over. Dat is niet zo'n best teken als je er niet over topt. Het is juist een teken dat je er echt mee zit als je daarover topt. Als je daarmee worstelt en soms ook mee aangevochten wordt. Wat de duivel zeker doet hoor, met de uitverkiezing. Hij slaat een kind van God soms om zijn oren met de uitverkiezing. Jij denkt u dat u uitverkoren bent? Het helpt allemaal niks wat je doet. Al dat roepen en dat zoeken. Nee, dat helpt allemaal niks. En hij probeert je wanhopig te maken. Kijk, en die toppers, daar gaat het ook hier over. Die hebben nou geestelijke leiding nodig. Zodat zij antwoord krijgen op de vraag, kan ik nou echt ervan verzekerd worden een uitverkorene te zijn? Nou, let dan eens op het mooie antwoord dat onze Duitse vaderen geformuleerd hebben in artikel 12. Als zij zeggen van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd. Hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd.
Dus zij zeggen volop ja. Zij zeggen niet van enkelen van Gods kinderen worden ervan verzekerd. Maar zij worden ervan verzekerd. Dat staat hier. En dan staat hier ook ter zijner tijd. Dat betekent op Gods tijd. Dus niet iedereen tegelijkertijd. Ook niet van Gods kinderen. De een vroeg, de ander later. Waar hangt dat vanaf? Dat zullen we straks ook wel horen. Maar dat hangt vooral ook af van hoe leidt de Heere een mens? Hoe is tot nu toe zijn geloofsleven geweest? Er zijn immers kinderen van God die heel veel tobben in het duister en in het donker. Met veel twijfelingen en schommelingen te maken hebben. Waardoor dan het zicht op ben ik een uitverkorene of niet ook erg duister en toebel is. En er zijn ook kinderen van God die voortdurend geplaagd worden met een eertijds. Ik denk dat Paulus daar bijvoorbeeld ook last van gehad heeft als hij zegt, een engel des Satans die mij met vuisten slaat, dat hij voortdurend dat in zijn gezicht krijgt wat hij vroeger allemaal gedaan heeft met die christenen. En zo is het ook vaak met iemand die krachtdadig tot bekering komt en een heel werelds leven heeft geleid, dat hij vaak in zijn dromen of in zijn gedachten die dingen weer terugkrijgt. En dat vervolgens de gedachte zich postvat, denk je dan werkelijk dat er iets goeds in je gewerkt is? Ter zijner tijd, dat doet God dus op zijn tijd. Hij doet het. En dat hangt ook wel af van factoren die dus die verkiezing verduisteren. Want dat zal de Satan altijd proberen om dat heerlijke dat God naar je omgezien heeft te verduisteren. Maar anderzijds is het de roeping van Gods knechten om het te verhelderen onder de prediking van het woord van God. En dan staat er ook bij in verschillende trap en mate. En daarmee geven onze Dordtse vaderen aan dat zij oog hebben voor de standen in het geestelijke leven. Er zijn zuigelingen in de genade die nog heel erg in het begin staan van het geestelijke leven. Die erg tobben met de vraag, is God met mij begonnen of ben ik zelf begonnen? Die dan weer eens hoop hebben en dan weer de hoop weer kwijt zijn. Die zo makkelijk omver te werpen zijn. Maar er zijn er ook die meer oefeningen in het genadeleven hebben. Die opgewassen zijn in de kennis en in de genade van Christus. En die misschien dan meer zekerheid hebben daardoor. Hoewel wij niet moeten onderschatten dat door de vrijmacht Gods er wegen zijn dat zelfs de meest verzekerde toch weer zo ver kan komen dat hij in het donker terechtkomt. Het gaat om Gods eer. Het gaat erom dat wij iets aangereikt krijgen waardoor een mens echt houvast gaat krijgen. Verschillende trappen en maten. Daarmee geven de Dordtse vaderen ook aan dat die verzekering niet opeens komt. Maar dat die verzekering komt in een weg van hoe langer hoe meer. En hoe intenser, hoe dieper. Hij krijgt geestelijke leiding door de prediking, maar ook door het werk van de Heilige Geest. En dan moeten we even wat zeggen, gemeente. Want als wij dat allemaal zo uitspreken, dan voelen we wel aan dat het hier niet gaat over degenen die nog onbekeerd zijn. Daar moeten we eerlijk in zijn. Moeten die dan nu afhaken in het luisteren? Nee, gemeente. Want hoe dienen dan de onbekeerden ermee om te gaan met de vraag van, ben ik uitverkoren of niet? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, luister. Zij hebben nog steeds te maken met de uitwendige roeping van het evangelie. Zij hebben nog steeds te maken met dat zij vandaag in de kerk zitten. En dat zij nog geen nieuw hart hebben. Hoort u dat? Hoor jij dat? En als het dan gaat over je roeping en je verkiezing vast te maken, dan is één ding eigenlijk al wel duidelijk, dat je geroepen wordt. Niemand wordt daarvan uitgesloten, dat je geroepen wordt door het evangelie. En dat hoeft niet vastgemaakt te worden. Dat staat al vast. Daar hoef je niet aan te twijfelen vanmiddag. Dat jij geroepen wordt op dit moment door de dienaar van het evangelie tot waarachtige bekering en tot een waar geloof. Voel je? Dat staat al vast. Waar heb ik dan mee te maken, dominee? Je hebt veel meer te maken met je ongeloof. En met je zonden die je niet los wil laten. En met je onbekeerlijke hart, dat zo hard is. Met de boosheid die in je hart leeft. Je hebt te maken met het afwijzen van die roepstem Gods. En daarom, dominee, waar heb ik dan mee te maken? Je hebt mee te maken met, verhard u niet, maar laat u leiden. Daar heb je mee te maken. En een ander die zegt, ja, maar hoe zit het dan met de bekommerden? Met degene die een ontwaakt geweten hebben. Die onrustig over de aarde gaan. Die weten dat ze bekeerd moeten worden. Die echt ook al geprobeerd hebben om te breken met de zonde. En die dat ook echt wel ter harte nemen dat zij geroepen worden. En dat in het gebed voor de Here neerleggen. Nou, die hebben vooral te maken met dat laatste. Om dat blijvend voor de Here ook neer te leggen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat zij Gods geest mogen ontvangen. Opdat dat ware geloof geschonken zal. Zodat zij ook dat echt krijgen te geloven dat het niet alleen voor anderen is. Maar dat het ook voor mij is. Dus het gaat hier eigenlijk over degene die het leven alreeds kennen. En daarop zo bestreden worden. En dat zij zeggen, kan ik verzekerd worden van mijn verkiezing? Ja, zo zeggen onze vader. En dan gaan zij ons eerst heel wijs aanwijzen hoe dat niet moet. Want zij zeggen, niet als zij de verborgenheden en de diepten Gods curieuselijk onderzoeken. Dus niet dat zij proberen om op de een of andere manier erachter te komen of hun naam ook staat geschreven in het boek van God. Dat zij proberen om in de diepten van God te kunnen kijken. Curieuselijk, nieuwsgierig. Dat zij niet proberen om op een verkeerde manier erachter te komen of ik uitverkoren ben of niet. Dat is een aanvechting. Dat is een verzoeking van de duivel. Weet u dat? Dat je zegt, oh, kreeg ik maar een droom van God. En dat iemand in een droom zou zeggen, u bent een uitverkorene. Oh, kreeg ik maar een hoorbare stem uit de hemel. Dat die dat tegen mij zou zeggen. En stel je nou eens voor dat je zo'n hoorbare stem zou zeggen, u bent een verworpene. En dat is ook echt wel gebeurd hoor. Dat de mensen zo in een verkeerde weg terechtkwamen. En doordat ze psychisch ook zwak waren, dat zij zulke dingen zouden horen. En dat dat zou blijven vasthechten bij iemand in zijn gemoed. U bent een verworpene. Stel je dat nou eens voor. Dat zou gebeuren. Je zou toch helemaal in paniek raken. Zo werkt God echt niet. Dat moeten we ook radicaal afwijzen. Dat we op een verkeerde manier proberen erachter te komen een uitverkorene te zijn. Onze vaderen die wijzen een Bijbelse weg aan. Lees maar mee. Maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen krijgen. Daar moet je zijn. Waar, dominee? In Gods woord moet je zijn. En wat moet ik dan zoeken in het woord van God? Niet of je naam erin staat, maar dan zoeken naar die onfeilbare vruchten der verkiezing. Wat we lezen in 1 Petrus 1. Kijk, en dat is dat benaastigen. Dat je ertoe gedrongen wordt. Dat je zegt, oh, dat wil ik toch echt weten. Of mijn toestand ook in het woord van God terug te vinden is. Mijn bekering in Gods woord terug te vinden is. Mijn gebedsleven, mijn strijd, mijn uitreddingen, mijn genade. Ja, ja, en dan gaat het om mijn zalig maken. Dat ik die mag vinden in het woord van God als een onfeilbare vrucht der verkiezing, gemeente. Dat is de Bijbelse weg. En dan zeggen onze vaderen daarbij met geestelijke blijdschap en met een heilig vermaak. En dat is toch ook de beleving, u die de Heere vreest, wanneer dat gezien mag worden, dat de Heere dat laat zien, dat je daar geen vreemdeling van bent. En dat is ook de rechte manier om daar antwoord op te geven. Benaastig u, broeders, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Wat, dominee? Nou, dat je op je knieën gaat. En dat je dat voor de Heere neerlegt. En dat je heel eenvoudig vraagt, Heere, ben ik nou ook een uitverkoren vat? Om uw naam groot te mogen maken, zou u mij dat bekend willen maken langs een Bijbelse weg? Heere, ik stel mij voor uw alwetend oog. Ik begeer niet anders dan eerlijk behandeld te worden. Heere, ik wil niet anders dan oprecht zijn. Hier ben ik. Als er bij mij een schadelijke weg is, leid me toch alstublieft op de eeuwige weg. Heere, doorgrond mij toch. Heere, ik word toch zo aangevochten door de duivel, dat het geen waar werk is in mij. Heere, help me toch alstublieft. Heere, ik zie alleen maar dikwijls kenmerken van iemand die verworpen moet worden, die weggeworpen moet worden. Ach, Heere, zou u daarom uw lieve geest willen geven als mijn leidsman, opdat ik ook mag zien of u daadwerkelijk zo'n vruchtje in mijn leven reeds gewerkt hebt. Het is eigenlijk het gebed van de dichter. Maak in uw woord, Heere, mijn gang en treden vast. En weet je wat ze ook wel eens zeggen? En als er nou geen waar werk in mij begonnen is, Heere, zou u dan helemaal weer opnieuw met me willen beginnen? Dan gaan ze liggen daar aan de voeten van God. En dan zeggen ze, Heere, hier ben ik. Zou u dan alsjeblieft opnieuw met me willen beginnen? Kijk, en dan gaan onze vaderen een paar van die onfeilbare vruchten aanwijzen, die we in het woord van God aantreffen. Daar staat als daar zijn. En het eerste wat zij dan noemen is het ware geloof in Christus. En dan de kinderlijke vreze Gods. En dan de droefheid die naar God is over de zonde. En dan een honger en een dorst naar de gerechtigheid enzovoort. U moet dit niet lezen als een soort heilsorde. Alsof dat chronologisch bedoeld is. Het gaat hier over een kind des Heren. Die reeds op de weg is. En die terugblikt op zijn leven. Die zich plaatst voor het aangezicht des Heren. En komt tot waarachtig zelfonderzoek. En dan begint hij bij het allerbelangrijkste. En dat is een waar geloof in Christus. Dat is het belangrijkste. Dat is het doorslaggevende, geliefde. En daarmee stappen onze vaderen natuurlijk niet heen over het stuk der ellende. Wat ook noodzakelijk is om te komen tot de kennis van Christus. Zij stappen niet heen over de toeleidende weg. Dat is al gebleken bij de eerste artikelen van hoofdstuk 1. Maar dat zal straks ook blijken bij de hoofdstukken 3 en 4. Maar onze vaderen die willen hier het voornaamste aanwijzen. Waar het op aankomt. Want het gaat om dood of leven. En dat zien wij ook in de Heilige Schrift gemeen. Ik noem 4 voorbeelden uit de Heilige Schrift. Wij zien dat bij de discipelen gebeuren. Zij kunnen niet blijven steken bij het onderwijs van Johannes de Doper. Het zal toch zo ver moeten komen dat zij gaan verstaan wat Johannes zegt. Die na mij komt, die was eer dan ik. Die ik niet waard ben om zijn schoenriemen te ontbinden. Om hem gaat het. Ik ben een stem in de roepende van de woestijn. Bereid de weg des Heren. Mijn prediking is echt bedoeld om de weg te banen tot hem. En dat was een doorslaggevend moment. Dat Johannes de Doper mocht wijzen op het Lam Gods. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Met andere woorden, volg hem na. Daar gaat het. Nog een voorbeeld uit de Heilige Schrift. Dat is de Canaanese vrouw. De Canaanese vrouw die besefte maar al te goed dat zij bij Christus moest zijn. En daarom, ik zeg het een beetje plat, maar ik bedoel het eerbiedig, liet ze haar niet wegslaan. Nog door de discipelen. Nog door Christus zelf. Want ze voelde de nood van haar ziel. En daarom hield ze aan bij hem. En dat is dat ware geloof. Dat roept, Heere, help mij. Want anders zal ik voor eeuwig omkomen. Als u zich niet over mij ontfermt. Nog een voorbeeld. Dat is de bloedvloeiende vrouw. Die alles geprobeerd had. Om van haar vloek af te komen. Want het was een vloek dat bloed vloeide. Dat sloot haar uit van de gemeenschap met God. Dat sloot haar uit van de gemeenschap met Gods volk. En ze had alles geprobeerd. Dat zie je in de toeleidende weggemeente. Dat een mens dan afgebroken wordt. Opdat hij bij Christus terechtkomt. Het geloof in Christus. Dat doorslaggevend moment. Dat zij hoorde van hem. En dat zij mocht ervaren. Dat het niet te vergeefs was om tot hem de toevlucht te nemen. En de zoon van zijn kleed aan te raken. Dat doorslaggevende moment, gemeente. Dat zien wij ook bij de zondares. Die in het huis van Simon de Farizeer komt. Al wenende komt zij daar. En ze komt aan de voeten van Christus. En zij weent. Daar ook van de liefde tot Christus. En zij heeft een strijd in haar hart. Met betrekking tot haar aandeel in Christus. Haar aandeel in de vergeving van zonden. En dat weet die grote leraar der gerechtigheid. Die alwetende medicijnmeester. En daarom zegt hij tot 3 keer toe. Verzekert hij haar dat ze een uitverkorene is. Nee. Hij zegt niet, vrouw, u bent een uitverkorene. Maar hij zegt, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. En uw geloof heeft u behouden. Voelt u? Dus daarom beginnen onze vaderen met het geloof in Christus. En al het andere, dat hangt daar aan vast. De kinderlijke vrezen, Gods. Want dat is zo. Dat is iemand... De genade, de verkiezende genade ontvangt, dan werkt dat wat uit in zijn leven. Dan gaat hij de Heere kinderlijk vrezen. Niet uit een knechtelijke vrees. Met de armen over elkaar in de hoop dat hij beloond wordt. En ook niet vanuit de slaafse vrees, bang voor de straf. Maar echt om God, dat het om God te doen is. Omdat hij God in beginsel lief heeft leren krijgen. En dat hij zo bang is om te zondigen. Dat hij zo bang is om de Heere te bedroeven. Dat is ook zo'n kenmerk van de verkiezing. Dat hij, als het erop aankomt, net als de vrienden van Nebukadnezar, de vurige oven ingaat. Jongens en meisjes, afscheid genomen van de zondenschool, hè? Dat is de vreze des Heeren. Dat hij zegt tegen Nebukadnezar, wat God ook doet. Of God ons nou zou redden of niet, maar wij buigen niet. Dat is de kinderlijke vreze des Heeren. Dat je niets buiten God omdoet. Dat je geen verkering wil nemen buiten God omdoet. En dat je geen baan wil nemen buiten God om. En dat je geen beslissingen wil nemen buiten God om. Dat je voortdurend beoefent kennen hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. En dan het derde wat genoemd wordt, dat is de droefheid naar God over de zonde. Nou, zegt iemand, dominee, kun je daar dan blij om zijn? Want dat hebt u toch net gezegd, dat hebt u net voorgelezen. Dat iemand dat echt ook met blijdschap mag zien. Met vermaak. Ja, ja. Die droefheid naar God over de zonde. Dat je die mag kennen in je leven. En dat dat niet alleen maar iets is van het begin. Maar dat dat een blijvende gestalte is in het hart van Gods kinderen. Calvijn noemt dat een blijvende boetvaardigheid. Dat je een vriend bent van Paulus uit Romeinen 7. Dat je zegt, ik ga naast die man zitten. Want die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit goddeloze, verdorven bestaan. Dat je een vriend bent van David. Die weent in de binnenkamer over zijn zonde en zijn ongerechtigheid. Psalm 6, Psalm 51, Psalm 32. Die droefheid, dat heeft ook alles te maken met dat je een smart hebt. Over de overblijvende zonde, dat je zegt, o Heere, ik kan bijna geen heimwee ontdekken naar de wederkomst van Christus. Heb je dat misschien vanochtend gedacht? Dat je zegt, waar is dat gebleven? Die liefde tot God in mijn hart. Die eerste liefde bijvoorbeeld. Dat je moet zeggen, o Heere, dat goddeloze verdorven bestaan. Het lijkt soms zo de overhand te hebben. Dat is die droefheid over de zonde naar God. Omdat hij daarin voelt dat hij niet kan geven wat God toch waard is. Dat is die droefheid naar God over de zonde. En dan een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Weet je wat dat is, gemeente? Dat is dat je worstelt met de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik deel krijgen aan die gerechtigheid van Christus? Die honger en die dorst naar zijn gerechtigheid. Als een mens sterft aan de wet, gemeente, dan gaat hij dood. En dan gaat hij dood omdat hij geen gerechtigheid heeft. En dan moet hij gerechtigheid ontvangen. Dat moet hem toegerekend worden. En dat moet hij leren ontvangen door een waar geloof. Dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar niet alleen tot rechtvaardigmaking. U leest de kanttekeningen op deze tekst maar eens erop na. Maar ook tot heiligmaking. Dat die gerechtigheid van Christus ook gestalte gaat krijgen in zijn dagelijks leven. Matthew Henry zegt, dat is een dagelijkse maaltijd voor Gods kinderen. Dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat staan naar heiligmaking in zijn leven. Dat zijn nou vruchten, onfeilbare vruchten der verkiezing, gemeente. Dus, hoe staat het er nou bij? Hoe is nou je leven? Ken je daar nou iets van? Heb je daar nou met vermaak naar geluisterd? U die de Heere vreest, met een kinderlijke vreze, die geen vreemdeling ervan is, om vanuit de nood van de ziel de toevlucht te nemen tot Christus, zoals die bloedvloeiende vrouw. En dat je ook zegt, ja, die honger en die dorst naar de gerechtigheid, dat is mij geen vreemde zaak, dominee. Dat je daar iets van kent, dat kun je weten hoor. Die werkzaamheden aan de troon der genade. Er zijn er wel die hebben bezwaar gemaakt tegen deze methode. Die zeggen, je werpt een mens terug op hemzelf. Maar dat is niet zo gemeend. Je wordt niet teruggeworpen op jezelf. Je wordt teruggeworpen op het werk van de Heilige Geest. Zul je dat vanaf nu eens onthouden? Dat is een valse beschuldiging richting de bevindelijke prediking. Daar wordt altijd van gezegd, ja, maar daar staat de mens centraal. En het werk van de Christen, van een kind des Heeren. Nee, het gaat om het werk van de Heilige Geest. Van de drie enige God, dat je dat met vermaak mag zeggen. Want zoveel er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want wij hebben niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar wij hebben ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde Geest getuigt met onze Geest. Dat doet die lieve Geest. Door het woord dat we kinderen God zijn. En dat is nuttig. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Waartoe leidt dit? Dat is artikel 13. Als iemand het echt op goede gronden mag horen. Wat er staat in Jesaja 43 vers 1. Maar nu alzo zegt de Heer. Uw schepper, o Jacob. Uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Waar leidt dat toe? Als iemand met blijdschap die onfeilbare vruchten der verkiezing in zijn leven mag zien. Nou, dat staat ook in die tekst uit 2 Petrus 1 vers 10. Daar staat immers, benaagstig uw roeping om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Ze vallen wel eens, ze struikelen wel eens, maar ze staan weer op. Ze zullen standvastig blijven tot het einde toe. Het is absoluut niet een vrijbrief om te zondigen. Het is absoluut niet zo dat iemand dan zegt, oh, nou weet ik het zeker. En nou hoef ik me nergens geen zorgen over te maken hoe ik leef. Integendeel. Lees maar wat onze Duitse vaderen zeggen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaak om zich voor God te verootmoedigen. Dat is het eerste. Dat ze zeggen, Heer, wat een wonder. Daar ben ik geen vreemdeling van. Van wat ik net gehoord heb. En zij smelten weg. In verootmoediging voor het aangezicht van de Heer. Wanneer wordt de ootmoed gewerkt, gemeente? Die wordt gewerkt wanneer we iets zien van de grootheid. De heerlijkheid en de majesteit en de barmhartigheid van God. En dat God naar mij omziet. Dat Hij mij kent. Dat Hij mij hoort. Dat Hij mij aanraakt. Dat Hij tot mij spreekt. Dat verootmoedigt. Dan zeg ik, Heere, wie ben ik toch zo nietig? Zondig, goddeloos mensje, dat u naar mij omziet. Heere, mag ik ook met de ootmoed bekleed zijn? Want u geeft de opdracht, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Heere, wilt u dat werken, want ik ben een hoogmoedig mens. Dat is echt zo. Dat beleiden ze voor Gods aangezicht, daar strijden ze tegen. Heere, geef toch dat het niet alleen maar een soort uitwendige nederigheid is om ook zo van de mensen gezien te worden, maar dat het echt mag zijn. Dan gaan ze gebukt onder gelieden. Zij willen zo zijn, maar ze kunnen niet zo zijn. En toch zullen de omstanders juist van zulke mensen zijn. Dat is nou echt een ootmoedig mens. Dat kun je aan alles merken. Want dat ruik je. Dat zijn vaak ook wel makkelijke mensen om mee om te gaan, weet je dat? Dat zijn mensen die hebben het niet zo met zichzelf getroffen. Kijk, en juist die gestalte van de ootmoed is de gestalte waarin God gemeenschap oefent met de zijnen. Op deze zal ik zien, op de verslagen van hart en die verbroken is van geest. Daar woont de Heer in een ootmoedig en een verbroken en verslagen hart. En dan zeggen onze vaderen dat ze dagelijks meerdere oorzaken hebben om zich te verootmoedigen. Maar ook om de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden. Dat is ook zo'n kostelijke aansporing om daar eens aan te denken. Aan de diepte van de barmhartigheid Gods. Dat je zegt, Heere, wat heeft u toch bewogen om naar mij om te zien? Dat moet uw barmhartigheid zijn. Die eenzijdige liefde van God. Die diepe barmhartigheid die vooral zich openbaart in het geven van zijn lieve zoon. Ze worden dikwijls ingeleid in die barmhartigheden Gods, wanneer ze ingeleid worden in de zending van zijn zoon, in de weg van zijn diepe vernedering. Die grondeloze barmhartigheid toen Jezus geboren werd uit de maagd Maria. Die grondeloze barmhartigheid toen Jezus moest lijden en sterven aan het kruis van Golgotha tot in de diepte van de hel. Dat God zijn barmhartigheid daarin vertoont. Dat hij zijn eigen zoon heeft overgegeven om aan Gods recht te voldoen. Want de barmhartigheid en het recht van God, die kussen elkaar in Christus, gemeente. En die vinden elkaar in Christus. En daar verblijden Gods kinderen zich in als ze ingeleid worden in dat diepe geheim. Dat leren ze dan te aanbidden. En dan vervolgt de Duitse leraars met zichzelf te reinigen. Zichzelf, ja. In het Oude Testament waren daar hele concrete handelingen voor. Als zij zichzelf moesten reinigen ter voorbereiding op een Joods feest. Ter voorbereiding op een offerdienst. Dan wisten ze dat ze moesten hun kleren wassen. En ze moesten hun lichaam wassen. En ze moesten een tijdje vasten. En ze moesten zich een tijdje onthouden van hun vrouw. Als ze een man waren. Maar dat waren allemaal uitwendige rituelen. Die iets zeiden over de binnenkant. Want dat kun je natuurlijk van buiten wel doen. Maar het gaat hier over het zichzelf reinigen van binnen. En hoe doe je dat dan, zegt iemand. Ja, dat kan een mens vanuit zichzelf niet. En toch staat het hier, zichzelf te reinigen. Dat doet een kind des Heren door het geloof. Wij lezen dat in Handelingen 15 vers 9b. Gereinigd hebbende hun harten door het geloof. 1 Petrus 1 vers 22. Daar staat, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door den geest. Tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vuriglijk lief. En wat doet het geloof? Het geloof belijdt. Ik kan het niet, Heer. Ik ben zwak. Ik heb geen kracht tegen deze grote menigte. Ik heb de roeping om mezelf te reinigen. Maar Heer, ik heb gehoord dat bij u de kracht is. Bij u de mogendheid is. Dat gij uw geest schenkt. Dat gij uw woord toepast in mijn hart. Dat gij uw overwinnende genade schenkt. Ik heb gehoord dat gij de duivel hebt overwonnen. Ik heb gehoord, Heere, wie u bent in uw profetische bediening. dat u zo'n blinde zondaar aan de hand neemt en mij leidt in een weg die ik niet geweten heb. Ik heb gehoord en gelezen in het woord des Heren dat u die medelijdende hoge priester bent, die niet alleen voor zijn volk gestorven is, maar die ook zijn stervende liefde toepast in het hart van een zondaar. Ik heb gehoord dat u de koning der koningen bent. Dat is zichzelf reinigen. Wilt gij toch de verdiensten van u toepassen? Wilt gij de kracht van u toepassen? Wilt gij uw Heilige Geest aan mij geven, Heere, opdat ik werkelijk heilig, heilig, heilig mag zijn als gij. Dat ik daar ook deel aan mag krijgen, Heere. Opdat ik gelijkvormig gemaakt mag worden aan u, mag ik delen in uw heerlijkheid. Zichzelf een reinigende. En hem, die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, vuriglijk beminnen. Dat is de hartelijke begeerte. Dat is het nut. Als je verzekerd wordt door die onfeilbare vrucht. Dat je blijdschap mag zien, daar ben ik geen vreemdeling van. Daar ken ik iets van. Dat wekt de liefde op. En dan staat er vuriglijk beminnen. Zoals een man zijn vrouw vuriglijk lief heeft. Vurig. Dat is ook weer het werk van de Heilige Geest, gemeente. Oprecht, ongedeeld, ongeveinsd. Ik ben toch je enige. Jazeker, jij bent mijn enige. Dat je echt ook dat van Asaf mag kennen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wou vatten. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Nee, die verzekering, gemeente, zeggen onze vaderen aan het eind van artikel 13. Maak geen goddeloze en zorgelijke en vleeselijke mens, integendeel. Als dat zo is, dan kun je gerust een groot vraagteken achter je inbeelding plaatsen. Dat je denkt een verkoren te zijn. Als dat zo is, dat je zegt van, nou ja, ik kan gewoon leven zoals ik leef. Want de Heer heeft mij bekendgemaakt dat ik een uitverkorene ben. En het kan echt niet meer misgaan. Want dat leert Gods woord heel duidelijk. En dat is ook zo, dat leert Gods woord ook. Het kan ook niet misgaan, degenen die verkoren zijn. Maar als je leeft zoals dat hier ook staat, onverschillig, makkelijk, lichtvaardig, denken dat je verkoren bent. Zoals ik een keer een jongen tegenkwam, een militaire dienst. Ik zeg maar niet bij welke kerk hij was. Maar hij zei tegen mij, ik ben een koningskind. Maar hij deed alles wat die andere soldaten ook deden. Ging hij ook naar de bioscoop en hij dronk ook en hij vloekte en hij deed ook allerlei zondige dingen. En ik wist dat ik kerkelijk was en als ik dan hem daarop aansprak, dan zei hij, ja, maar ik ben een koningskind. Kijk, en daar klopt niks van natuurlijk, hè. Daar gaat het rechtvaardig oordeel van God over. Dat staat hier heel duidelijk. Het rechtvaardig oordeel Gods over iemand die ijdelijk, dartelijk daarvan klappende en in de wegen van de uitverkorenen niet begeert te wandelen. En daarom benaagstig u, broeders, uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Juist degene die daarmee worstelt, die houden zich juist verre weg van de zonde. En die begeren niets anders dan te wandelen in de wegen des Heeren. Is dat ook jouw begeerte? Is dat ook uw verlangen? Amen. eindigen met gebed. Heer, hartelijk dank voor uw goedheid dat u ons hebt willen helpen. Zegen de prediking. Geef, Heere, dat wij ons de spiegel van het woord mogen voor laten houden. En schenk ons de werking van de Heilige Geest, dan weet u wat we nodig hebben. En vergeeft u al onze ongerechtigheden, alleen omwille van het bloed van Christus. Amen. Onze slotzang is het 10e vers van Psalm 118. Dit is de poort des Heren, 10e van 118. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.